Waarover? We gaan het hebben over rechtszaken. En rechtszaken, dus de aanleiding was, een rechtszaak die aangespannen was tegen Greenpeace.
Inderdaad.
En het gaat over veel geld. Waar worden jullie van beschuldigd? Of?
Ja, het gaat inderdaad over veel geld en het gaat over, eigenlijk ook over intussen twee verschillende rechtszaken. Dus inderdaad de eerste in maart, een uitspraak in North Dakota in de VS. Dat is de zaak die Energy Transfer, dus een groot Amerikaans olie- en gasbedrijf, baat eigenlijk het grootste pijpleidingnetwerk in de VS uit, die Greenpeace heeft gedagvaard enkele jaren geleden voor zaken die wij zouden gedaan hebben en schade die wij hen zouden berokkend hebben bij de bouw en het protest tegen de bouw van een nieuwe pijpleiding in de VS. En daar zijn we dus inderdaad door die jury van die rechtbank in North Dakota hebben die ons een bedrag van $660 miljoen opgelegd.
En wat is er eigenlijk toe gebeurd, die achtergrond daarvan? Waarover ging die zaak?
Eigenlijk moeten we dan terugkeren naar 2016, 2017, wanneer Energy Transfer dus die pijpleiding wil bouwen van North Dakota naar Illinois in de VS. En daar komt eigenlijk al heel snel protest tegen van de lokale bevolking, hè, van de Native Americans en meer specifiek de Standing Rock Sioux Tribe, die daar in die regio woont. En die bezorgd zijn om de impact en het risico van die pijpleiding op hun waterbevoorrading. Dat is een pijpleiding die onder grote rivieren moet passeren. Als daar een lek gebeurt, kan dat natuurlijk enorme gevolgen hebben. En zij hebben daar protest tegen georganiseerd. Daar is een protestkamp gebouwd. Er is eigenlijk Native Americans van over de hele VS zijn daar naartoe gekomen. Ook heel veel sympathisanten. En na een tijdje hebben zij Greenpeace in de VS gevraagd om beperkte steun. Het ging eigenlijk om het sturen van een aantal inheemse trainers die konden helpen met deescaleren, met eigenlijk het hele gebeuren non-violent, vreedzaam te houden. En dat is wat
Greenpeace... Want wat die... ik weet niet, mag het woord niet meer gebruiken. Indianen of dus die mensen, de oorspronkelijke bevolking, zal ik maar zeggen, daar. Dus dan dacht ik, was dan die... die mensen die aan die werken bezig waren, die werken proberen te stoppen, zeker, hè?
Ja, dus ze hebben inderdaad heel veel... tactieken gebruikt, dat is echt met het fysiek in de weg plaatsen van die bouw. Hè. Ze hebben zich vastgeketend aan machines, maar ze hebben ook heel veel politieke druk willen zetten. Er liep toen ook daar een zij hebben ook, hè, de Standing Rock Sioux, hebben ook een rechtszaak aangespannen tegen de vergunning voor de bouw van die pijpleiding. En dat is eigenlijk wat tot vertraging heeft geleid bij de bouw. Iets anders wat Energy Transfer nu ook probeert af te wentelen op Greenpeace. Zij beweren dat Greenpeace eigenlijk aan de basis van die vertraging ligt, aan de basis van schade die zij hebben geleden, reputatieschade, ook financiële kosten. Maar voor geen van die beweringen hebben zij in die zaak eigenlijk bewijs kunnen aanleveren.
Ik las mijn aantekeningen van wat wij in maart met jullie dan besproken hebben. En ik zag dat het toen over 300 miljoen ging, nu zelfs 600 miljoen blijkbaar. Maar waarom, wat heeft Greenpeace dan, of Greenpeace VS is dat dan? Dat is een aparte entiteit, geloof ik, hè?
Ja, inderdaad. Dus dat is
maar wat heeft die, waarom 600 miljoen? Wat is de claim daar? Waarop is dat gebaseerd?
Dus het is inderdaad ook belangrijk om dat onderscheid, of om dat er precies in te zijn. En wanneer we het hebben over Greenpeace, gaat het eigenlijk om drie Greenpeace-organisaties. Het gaat om Greenpeace Incorporated, wat vaak Greenpeace USA wordt genoemd. Dat is het Amerikaans kantoor. Het tweede organisatie is het Greenpeace Fund. Dat is eigenlijk de fondsenwervingsafdeling van Greenpeace in de VS. En dan de derde organisatie is Greenpeace International, die eigenlijk de overkoepelende organisatie is. Maar dat is ook een onafhankelijke organisatie, staat ook los van Greenpeace België. Zij zitten in Amsterdam, in Nederland, dus dat is een Europese organisatie.
Nu, en zit Greenpeace, wat is het, Incorporated dan eronder, onder Greenpeace International?
Dit zijn eigenlijk allemaal onafhankelijke entiteiten.
Dus maar ik veronderstel toch niet helemaal, want ik veronderstel het beleid toch wel, jullie gebruiken min of meer dezelfde naam. Ik bedoel, en als ik nu bij wijze van spreken een Greenpeace Antwerpen hier start, dan had dat toch niet zomaar, hè?
Nee, een Greenpeace Antwerpen bestaat al. Maar het is inderdaad...
Greenpeace centraal.
Voilà, inderdaad. Inhoudelijk is er zeker afstemming. We streven ook dezelfde doelen na. Het gaat om de klimaatcrisis aanpakken, de biodiversiteitscrisis en ook werken rond vrede in de wereld, het bestrijden van conflict. Dus uiteraard is er overleg binnen de campagnes die internationaal belang hebben. Hier gaat het echt om zaken... steun, beperkte steun op vraag van de lokale inheemse bevolking die Greenpeace USA geleverd heeft. Dus eigenlijk het Greenpeace Fund is nooit ter plaatse geweest, heeft daar niks mee te maken. Greenpeace International is nooit ter plaatse geweest. Die hebben louter één brief ondertekend, samen met nog meer dan 500 organisaties wereldwijd, om banken op te roepen om zich toch echt te bezinnen in plaats van dat project financieel te gaan ondersteunen. Dus het gaat eigenlijk...
En daarvoor zijn jullie dan, of is Greenpeace International aan aangevallen?
Dus Energy Transfer heeft die drie Greenpeace-entiteiten in Noord-Dakota voor de rechter gedaagd. Zij hebben een kleine 300 miljoen aan schade opgelijst, waarvan zij beweren dat die veroorzaakt is door Greenpeace. En dan bestaat de mogelijkheid in de VS om daar ook nog eens punitive damages te gaan bovenop leggen.
Dus een extra boete dan eigenlijk.
Inderdaad, dus een soort van privéboete, want het gaat om een burgerlijke zaak. Het is geen strafzaak, het is een burgerlijke zaak. Maar de jury, in de VS is het hoofdzakelijk juryrechtspraak, dus de jury van die rechtbank in Noord-Dakota, die kon dat bedrag verdriedubbelen, verdrievoudigen, door punitive damages te gaan opleggen. En ze hebben naast de kleine 300 miljoen aan kosten, wat dan de schadevergoeding is, hebben ze iets meer dan 400 miljoen dollar aan punitive damages opgelegd. Dus totaal komt dat op net 666 miljoen dollar.
Oké. En dat is wel interessant natuurlijk dat dat in Noord-Dakota plaatsgrijpt, die zaak. Maar wat nu? Ten eerste, heeft Greenpeace dat al betaald? Of is het beroep? Wat is de stand van zaken nu?
Nee, uiteraard hebben wij dat bedrag niet betaald. Wij zijn er ook nog niet toe verplicht. De zaak is eigenlijk nog niet... er is nog geen definitieve uitspraak in Noord-Dakota. Dus de jury heeft zijn oordeel gegeven. Die moest een heel formulier invullen, allemaal vragen oplossen. Vragen beantwoorden, zeg maar, rond schuld, rond schade enzovoort. Zij zijn op dat bedrag gekomen. En nu is het eigenlijk aan de rechter van die rechtbank, die het proces begeleidt, om het oordeel van de jury te bevestigen of eventueel aan te passen of naast zich neer te leggen.
Ook een rechter vanuit Noord-Dakota, de regio waar de olie-exploratie zit. Hè?
Ja, dus dat is eigenlijk diezelfde rechtbank, bestaat uit een rechter en een jury. Het is eigenlijk de jury die de beslissing neemt, maar de rechter moet die juridisch aftoetsen, moet die ook gaan kijken of de procesvoering juist gebeurt en moet die dan eigenlijk gaan bekrachtigen.
Dus toen wij met de jury spraken, was er sprake van 300 miljoen, dat is dan dus die 125%, zo'n soort, die er dan bijgekomen is.
Dus in maart is meteen eigenlijk het oordeel van de jury, of de beslissing van de jury is meteen, was die 666 miljoen.
Ja, misschien hebben we hem juist ervoor gesproken. Maar is die rechter nu nog altijd aan het beraadslagen dan?
Inderdaad, dus die rechter heeft zich nog niet uitgesproken. Nu, er zijn intussen tijd ook een aantal moties ingediend, zowel door Greenpeace als door Energy Transfer, om de rechter eigenlijk te vragen om in zijn beraadslaging één, het bedrag te verminderen. Er zijn goede redenen waarom dat een aantal bedragen in die totaalsom zouden moeten aangepast worden, of dat die niet van toepassing zijn. En ten tweede, om eigenlijk het oordeel van de jury gewoon niet te bevestigen. Omdat, en dat is de positie van Greenpeace in die zaak, dat er eigenlijk geen enkel bewijs is aangeleverd voor de claims die Energy Transfer maakt. Energy Transfer is erin geslaagd om de jury te overtuigen van wat zij beweren, maar draagt er eigenlijk geen...
Namelijk dat ze dus 300 en zoveel miljoen schade geleden hebben. Ja. Maar er is geen bewijs voor gegeven, dus dat is dan op basis van... Is het dan die brief dan die bijvoorbeeld naar de mogelijke banken en investeerders gestuurd is? Is dat een van die belangrijkste componenten van die 300 miljoen zogezegde schade?
Ja, dus die brief, dat was op initiatief van Banktrack, die eigenlijk een NGO hier in Europa is, die financiële campagnes voert tegen een heel aantal fossiele projecten en financierder van fossiele projecten onder meer. En die hadden een brief opgesteld naar de banken die eigenlijk ja, de lening van Energy Transfer voor die pijpleiding zouden gaan herfinancieren. Ze zijn eigenlijk in staat stellen om verder te gaan met de bouw daarvan en financiering daarvan. En Greenpeace International heeft, net als Greenpeace USA, hebben zij die... die brief mee ondertekend. Nu, daar waren 500 organisaties wereldwijd die dat gedaan hebben. Alleen Greenpeace wordt door Energy Transfer geviseerd om eigenlijk de volledige schade die zij zouden...
Maar is dat een van de belangrijkste componenten van die 300 miljoen? Ik veronderstel dat er rekening gemaakt is, dat er verschillende posten en dat ze dan zijn, oké, voilà, het is 310 miljoen, dan wordt er nog een keer een 100 en zoveel procent bijgeteld. Maar dus dat element, specifieke element, is wel belangrijk daarin waarschijnlijk.
Ja, dus die brief zit daarmee in. Hè. Dus de schade die zij hebben opgeteld, hè, is een deel materiële schade die ze daar geleden zouden hebben, en schade aan installaties. Door vertraging. Ze hebben meer dan 5 maand vertraging opgelopen bij de oplevering van die pijpleiding. Claimen ze ook reputatieschade. En die brief is onder meer een van die zaken waar ze zeggen van kijk, dat heeft onze reputatie geschaad. En dan plakken zij daar een bedrag op. Zij beweren dat ze... bij de herfinanciering van die lening, die cruciaal was voor hen, dat ze daar slechtere voorwaarden hebben bekomen dan ze zouden kunnen bekomen hebben.
Een hogere interest bijvoorbeeld of
zoiets. Voilà, inderdaad. En sterkere garanties rond terugbetaling enzovoort. Nu, als men gaat kijken en dan de stukken van het proces, dan is er eigenlijk geen enkele getuigenis van één van die banken die zou zeggen dat die brief van Greenpeace of eender andere daad of uitspraak die een Greenpeace-entiteit heeft gedaan, dat die hen zou beïnvloed hebben om de voorwaarden aan te passen. Ja. Wellicht waren zij gewoon niet tevreden met de voorwaarden die ze eerst zijn aangeboden en hebben zij die financieel bekeken en hebben ze dat aangepast. Dus, maar dat is het niveau van bewijs wat Energy Transfer slechts aanbrengt. Het is eigenlijk... geruchten, context die zij proberen te scheppen, waaruit dat zou moeten blijken van, ja, logischerwijs is Greenpeace hiervoor verantwoordelijk. Wat dat natuurlijk niet klopt en wat dat ook in een rechtbank, in een proces, niet kan worden bevestigd.
Dus, want we gaan naar een hoger niveau en dan zijn er dat soort processen, meer dan alleen die specifieke zaak, maar wat dat de specifieke zaak betreft, die zit dan nog in de... dat is eventjes wachten nog of zo. Nu, tot die uitspraak van die rechter dan?
Ja, dus inderdaad, hè, er liggen nu 2 moties voor bij de rechter, waar hij zich nog niet heeft over uitgesproken. Hè, dus die zijn in mei ingediend. Intussen hebben wij een maand geleden, hè, vandaag exact een maand geleden, die anti-slap-zaak in Nederland opgestart.
Ja, maar ja, daar wil ik zeker op ingaan. Maar dus die zaak zelf, dat is nu... Die is lopende. En wanneer komt er daar dan iets, een beslissing?
De zaak in Noord-Dakota is lopende, ja. Maar Energy Transfer heeft daar na het indienen van de anti-slapzaak, hebben zij nog een motie ingediend in Noord-Dakota, om eigenlijk de Amerikaanse rechter te vragen om de Nederlandse zaak tegen te houden.
Goed.
Dus dat wordt er nog aan toegevoegd.
Ja, dan moeten we dus wel over die slap hebben. En slap, om te beginnen, want we zijn hier ook meneer aan het slappen. Maar wat is dat eigenlijk, die slap? Want ik was nu net al het opzoeken waarvoor het weer stond.
Dus ja. Slap staat voor Strategic Lawsuit Against Public Participation. Wow. Dus in Nederlands kortweg vertaald, een pestproces.
Dus dat is het volgens jullie, die 300, 600 miljoen in die zaak in Noord-Dakota. En dus er is nu een anti-slap richtlijn en een anti-slap zaak. Dat gaat breder dan deze zaak? Hè?
Ja, inderdaad. De anti-slap regelgeving, dus er is de richtlijn, Europese richtlijn, die vorig jaar is gestemd en in werking is getreden. Die moet nog omgezet worden in nationaal recht, dus hier in België moet dat ook nog gebeuren, in Nederland ook. Maar in Nederland bestaat, in de huidige wetgeving, bestaat eigenlijk al een vorm van bescherming tegen slapsuits. Dus tegen dit soort van strategische processen die er alleen maar... toegediend zijn om de verdediging op kosten te jagen, om die schrik aan te jagen, om die eigenlijk bezig te houden met die rechtszaak in plaats van werk te kunnen verrichten.
Dus er is nu een Europese richtlijn, maar in Holland hebben ze dat al hebben ze die eigenlijk al toegepast, zijn ze in orde, maar wat staat er eigenlijk dan in die richtlijn precies? Hoe is dat geformuleerd? Wat vraagt die?
Dus die richtlijn biedt eigenlijk bescherming aan individuen, maar ook organisaties, journalisten, klokkenluiders, die het slachtoffer worden van zo'n slapzaak, om eigenlijk zo'n zaak snel te kunnen identificeren en te kunnen afwijzen, maar ook de kosten die dat met zich meebrengt eigenlijk te kunnen recupereren van de partij die de slapzaak heeft opgestart.
Ja.
Denk dan bijvoorbeeld aan hoge advocatenkosten. Hè. Dat kan 10.000, 100.000 euro's bedragen. Als je dat als individu moet ophoesten of als in de organisatie met een beperkt budget, dan ja, kan dat natuurlijk leiden tot
En hoe moet het dan bewezen worden? Want dat is natuurlijk een beetje subjectief. Hè. Is dat pestgedrag of niet? Hebben ze echt schade ondervonden? Dus hoe wordt dat dan vastgesteld?
Bij een goede anti-slap bescherming wordt de bewijslast eigenlijk omgedraaid. En dan is het aan de indiener van het proces om te bewijzen dat het niet een slapzaak is.
Oké, jullie punten eerder van, ze hebben niet bewezen dat er effectief die 300 miljoen schade is, concreet.
Ja. Inderdaad. En in het Belgisch recht bestaat zoiets, dus een beetje vergelijkbaar, maar biedt niet dezelfde bescherming, omdat het vrij restrictief is. Een tergend en roekeloos beding. Daar is duidelijk van, want kijk, dit heeft eigenlijk weinig grond. Ja. De bedoeling daarvan is eigenlijk echt om te proberen iemand te muilkorven, om die het zwijgen op te leggen met de dreiging van hoge schadevergoeding en hoge kosten.
We hebben die zaak nu, of de volgende zaak, dan, die zaken nu in de Verenigde Staten van Amerika. Maar ja, hier komt dat toch niet voor, of wel?
Absoluut wel. Mm-hmm. Dus er is een studie gebeurd 2 jaar geleden naar slapzaken in Europa. En daar zijn er sinds 2010 al meer dan 1000 slapzaken in Europa ook gevonden. Hè. In België gaat het is het zeker ook een fenomeen dat we zien. Denk bijvoorbeeld aan de zaak hier in Antwerpen tegen Apache, die eigenlijk 3 keer voor de rechter is gedaagd omwille van artikelen die ze hadden gepubliceerd. 3 keer vrijgesproken in eerste aanleg, in beroep, in cassatie. Maar dit zijn natuurlijk zaken die je jarenlang bezighouden, die 10.000 euro's aan advocaten kosten, vragen om dat te kunnen financieren. En eigenlijk vandaag bestaat er nog niet echt een bescherming voor individuen en organisaties, ja, om die kosten dan ook echt te kunnen recupereren.
Ja, je verwees even naar die, wat is het, roekeloos geding, die wetgeving daar, dat dekt dat dan niet?
Ja, tergend en roekeloos geding, en ik moet er mij ook niet op vastpinnen op de juridische vereisten daarvoor. Maar er zijn zeker zaken waarin dat de criteria daarvoor niet vervuld zijn, of dat een rechter zegt van het is niet kennelijk roekeloos of kennelijk tergend, waardoor je eigenlijk als slachtoffer van zo'n slap eigenlijk met lege handen achterblijft. Dan moet je veel langere procesgang gaan doen, moet je veel meer gaan bewijzen dat je eigenlijk totaal niet schuldig bent.
Dus is die nieuwe Europese richtlijn roept eigenlijk op of eist dat, want is dat twee vragen eigenlijk, is dat dwingend? En ten tweede komt het er eigenlijk op neer waarschijnlijk dat die bestaande wetgeving versterkt wordt.
Ja, inderdaad. Dus Europese rechten heb je een richtlijn, is eigenlijk niet meteen toepasbaar, is niet dwingend, die moet omgezet worden in nationaal recht. En dat is wat nu de Europese lidstaten tijd voor hebben tot mei 2026.
Het is indirect wel dwingend, want het is dwingend dat dat in nationale wetgeving wordt omgezet.
Ja, inderdaad. Dus dat element, het moet omgezet worden. En als het niet tijdig wordt omgezet, dan kan de Europese Commissie daar ook procedures voor opstarten om een land in gebreken te stellen.
Het is niet op het moment dat de richtlijn uitkomt dat het wet is, maar de wet moet gebeuren binnen een aantal jaren. En voilà.
Ja, en intussen tijd moet het bestaande nationaal recht toegepast worden in lijn met, of moet het eigenlijk geïnterpreteerd worden in lijn met de richtlijn, omdat die al beslist beslist recht is, en dat die zal worden omgezet. Nu, begin juli heeft de Belgische anti-slap werkgroep, dus een coalitie die daar rond werkt, heeft ook een meeting gehad met het kabinet van minister van Justitie Verlinden. En daar is al aangegeven van, kijk, wij vinden dit inderdaad zeer belangrijk en we gaan er ook alles aan doen om dat tijdig om te zetten. Dus dat is tegen mei 2026, moet die richtlijn worden omgezet. En normaal gezien zouden we ergens eind deze zomer al moeten de eerste teksten kunnen zien om daar ook input op te geven. En dan zullen we zien dat inderdaad de huidige situatie versterkt en meer bescherming zal bieden zijn aan slachtoffers van slepzaken.
En zijn ze ermee bezig? Wat was de respons of de terugkoppeling van de minister of haar kabinet?
Begin juli heeft het kabinet inderdaad aangegeven, kijk, wij gaan dit oppakken, we gaan dit zeker tijdig doen, en we willen ook kijken van hoe dat we dat zo goed mogelijk kunnen doen. Dus ja, het is afwachten op het eerste voorstel daarin, maar dat lijkt zeker de intentie te zijn. Ja,
en om te eindigen over die, want het is al 12:30, de respons dan van er is nu een respons op die anti-slap wetgeving. Wel, jullie hebben dan een zaak, of Greenpeace heeft een zaak aangespannen, zelf?
Ja, dus Greenpeace is in Amsterdam, omdat Greenpeace International is gevestigd in Amsterdam. Dus zij zijn daar naar de Nederlandse rechter gestapt, op basis van het Nederlandse recht, geïnterpreteerd volgens de Europese richtlijn, om bescherming te zoeken tegen dat deel van de schadevergoeding, dat deel van de kosten van de rechtszaak in de VS.
Dat op hen sloeg.
Ja, dat slaat op Greenpeace International. Ja. Dus hier is het inderdaad belangrijk dat
de Amerikaanse tak is dan nog niet beschermd.
Voilà, dus de twee Amerikaanse organisaties die zijn daar geen deel van, omdat die in Amerika gevestigd zijn. En in Noord-Dakota is ook toevallig een van de staten, de Amerikaanse staten, die geen anti-slap bescherming heeft. En 34 staten plus District of Columbia hebben ook anti-slap bescherming in de VS, Noord-Dakota niet. Nu, dat wil niet zeggen dat Greenpeace zich neerlegt bij het betalen van die enorme som. Hè. Er zijn de moties nog. Daarna staat er beroep open. En we blijven ook druk zetten natuurlijk om dit om te keren. Hè. Want het is een ongezien bedrag. Het is het hoogste bedrag wat is opgelegd aan een milieuorganisatie in de VS. We zijn natuurlijk niet van plan om het geld van onze sympathisanten...
Dus Greenpeace International zoekt dan bescherming via Europese... Hollandse wetgeving. Jullie hebben een zaak gestart. En je zegt, er is ook al een tweede zaak die dan door Energy Transfer gestart is daarna?
Ja, Energy Transfer heeft dus... in juli, na het indienen van de zaak in Nederland, heeft Energy Transfer eigenlijk aan dezelfde rechter in Noord-Dakota, die nog steeds zich aan het beraden is over de originele zaak, hebben zij gevraagd van die zaak in Nederland, die probeert eigenlijk uw oordeel onderuit te halen, dus u moet dat tegenhouden. Hoewel dat die daar eigenlijk geen bevoegdheid over heeft. Die heeft geen bevoegdheid over procedures die zich hier in Europa afspelen.
Ja, het is inderdaad een kwestie van waar de hiërarchie van de bevoegdheden, want een federale rechter daar in de VS kan dat ongedaan maken, maar het punt is dan eigenlijk dat een Europese wetgeving of zo daar niks over te zeggen heeft waarschijnlijk.
Zoiets. Ja, het is een totaal ander rechtsgebied. Ja.
Maar het is ook omgekeerd natuurlijk. Zij hebben niets te zeggen over Europese bedrijven, in principe of organisaties. Want kan Greenpeace zelf, kan Greenpeace België bij wijze van spreken in de VS een proces aandoen, een bedrijf een proces aandoen? Want zoiets is het eigenlijk.
Ja, dat is inderdaad deel van de argumenten die wij in beroep wellicht, die Greenpeace International in beroep wellicht zal gebruiken, is de bevoegdheid van die staatrechter in Noord-Dakota. Eerder was er ook een procedure geweest federaal door Energy Transfer, die eerst federaal hebben geprobeerd, dat is afgewezen. Dus nu speelt het op het niveau van de staat Noord-Dakota, maar nog steeds in de VS. Maar dat zijn eigenlijk... Er zijn een hele reeks procedurele bezwaren tegen de beslissing en tegen de rechtsgang die daar is gebeurd. Ook het feit dat het daar in die staat is gebeurd, met een jury die mogelijk niet partijdig is. Maar dat zijn zaken die in beroep zullen worden opgebracht. De essentie is dat er eigenlijk totaal geen bewijs is.
Niet onpartijdig. Je bedoelt niet onpartijdig, de jury.
Dat die niet noodzakelijk onpartijdig is in die zaak. Het is natuurlijk, Noord-Dakota is een beetje een staat die daar, waar die industrie sterk staat. Maar aan de grond ligt eigenlijk dat er geen enkel bewijs is aangedragen dat door een redelijke rechter zou aanvaard worden om Greenpeace tot zo'n enorme bedragen te gaan veroordelen.
Dus ik denk dat we hier binnen een paar maanden nog eens opnieuw moeten vragen. Maar ik wil nog eindigen, niet altijd uitgebreid, met de rest van het internationaal rechtshof over klimaat. Het is op zich een heel andere zaak, maar wel ook dus natuurlijk milieugerelateerd. Dus kort eigenlijk, wat heeft die, dit is ook kort in de media geweest hier, wat is er daar beslist geweest en wat voor impact heeft dit op het Belgisch? Maar ja, eigenlijk is het zo'n confederale structuur dat we hier hebben, want het is vooral Vlaanderen, de gewesten die het klimaatbeleid voeren. Dus, voilà.
Dus inderdaad, een tiental dagen geleden heeft het internationaal gerechtshof in Den Haag, wat dus het hoogste gerechtshof ter wereld eigenlijk is, heeft zich uitgesproken, heeft een advies uitgebracht op de vraag wat zijn de verplichtingen van staten, van landen, om de klimaatdoelen te behalen, om de klimaatcrisis te gaan aanpakken. En daar hebben ze dus gewoon uitdrukkelijk gezegd van landen moeten er alles aan doen om die klimaatdoelen te behalen. En ze moeten ook bedrijven op hun grondgebied die CO2 uitstoten, die methaan uitstoten, moeten ze gaan aanpakken, moeten ze reguleren, moeten ze dwingen tot het verlagen van hun uitstoot, ook als die uitstoot elders in de wereld plaatsvindt. En dat is natuurlijk, ja, als we kijken naar naar het Belgisch klimaatplan, wat in het zomerakkoord is meegeschoven, en het Vlaamse plan wat eerder deze zomer is aangekondigd, dan zien we dat dat schromelijk tekort schiet. Het Belgische plan volgt al maar de Europese doelstelling van min 47% voor België. Het cijfer is nergens vermeld in het zomerakkoord, maar dat is wat men nog steeds aanhoudt.
Het klimaatplan is een beetje een aaneenkoppeling van de drie gewestelijke plus dan een federaal
Een klein federaal element daarop.
Ja, en toch een soort samennieten van die andere individuele plannen of plannetjes.
Inderdaad. Ja, inderdaad. De drie gewestelijke plannen worden op elkaar gelegd. Er wordt een klein federaal luikje aan toegevoegd. En dat is eigenlijk, dan weten we hoeveel het zal zijn.
Dus nationaal moeten we 47% halen en Vlaanderen wel maar tot 40% gaan. Dan komen we niet onze internationale verplichtingen na. Maar dus ja, wat is het impact nu van die wet, die uitspraak van het internationaal gerechtshof?
Well, het is duidelijk dat het huiswerk opnieuw zal moeten gebeuren. En dat is wat wij al lange tijd zeggen, hè. Wat de klimaatzaak ook al jaren betoogt, is dat we in België, dat de politiek te weinig wil doen voor het klimaat. Zeker in Vlaanderen, als we kijken, min 40%, die lat ligt echt veel te laag. Die zijn er ook voor veroordeeld. Vlaanderen, Brussel en het federaal niveau zijn in beroep veroordeeld in de klimaatzaak. Vlaanderen is opnieuw in cassatie gegaan, dus die weigeren zich er eigenlijk bij neer te leggen. Dit wordt nu bevestigd, niet specifiek voor België natuurlijk, maar de principes worden bevestigd. Het feit dat dit gaat om mensenrechten, die moeten worden gerespecteerd, en dat staten daar een dwingende verplichting in hebben, wordt bevestigd door het internationaal gerechtshof. België zal zijn huiswerk opnieuw moeten doen.
Is het dan vooral een versterking van de jurisprudentie van een eerste instantie? Zullen ze dat gewoon negeren, hè? Maar dus is het dan meer een kwestie van dat als er dus zaken zijn, dat daarnaar zal verwezen worden, waardoor uiteindelijk misschien ze gedwongen zullen worden tot actie? Bedoel het zo?
Ja, het gaat inderdaad om het enorme gezag van het internationaal gerechtshof. Hè. Het gaat niet. Het internationaal gerechtshof legt België niet specifiek op om een bepaald percentage aan emissiereductie te gaan realiseren. Maar zaken als de klimaatzaak hier in België, maar gelijkaardige zaken spelen ook in Nederland, spelen ook in Duitsland, spelen in heel veel landen, waar overheden gedagvaard worden, maar ook waar bedrijven kunnen worden gedagvaard. Greenpeace samen met een aantal andere organisaties en Uqvalis, een Waalse landbouwer, die hebben ook Total Energies voor de rechter gedaagd vorig jaar, om eigenlijk Total Energies te dwingen zijn uitstoot te verminderen, de productie van uitstootgenererende fossiele brandstoffen te gaan reduceren en om een transitieplan op tafel te leggen dat werkelijk steek houdt, dat ons in lijn brengt met het klimaatakkoord van Parijs. Al die zaken worden natuurlijk enorm moreel, al is het niet juridisch, gesterkt door deze uitspraak van het Hof.
Wordt vervolgd. Dankjewel, Mathieu van Greenpeace, voor uw komst.